Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard, is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Het vierde van Psalm 56. Deze middag doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En daarna wordt u gelezen uit 1 Thessalonicenzen 4, vers 9 tot en met 18. Schriftlezing voor deze middag is uit 1 Thessalonicenzen 4, het 9e tot en met het laatste vers, na de geloofsbelijdenis en Psalm 27, vers 7.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 9. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf, want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben, want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt, en dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we deze middag stilstaan bij 1 Thessalonicenzen 4 en daarvan het 13e en 14e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst: Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, schenkt u ons die zegen die wij niet verdienen, maar die wij niet kunnen missen. Ook vanmiddag. Als u ons hebt samengebracht onder uw woord, en als dit woord van de apostel voor ons ligt, om uitgelegd en toegepast te worden. Wilt u ons dan alles geven wat nodig is bij het luisteren? Geeft u ons geheiligde aandacht. Laat een afleidende gedachte, ongemakken van het lichaam, ongemak van de warmte, ons geen hinder hoeven doen. Heere, wil u zelf door uw geest beslag leggen op onze harten. En wil u geven dat het woord beslag mag leggen op ons hart en leven. En wanneer wij ten diepste nog precies zo voortleven als alle anderen die geen hoop hebben, wilt u ons dan aan het gemis van die vaste en zekere hoop ontdekken? En wilt u ons geven dat dat gemis in ons leven mag gaan spreken als we jong zijn, zonder hoop in deze wereld? Als we oud geworden zijn, zonder hoop in deze wereld, en dat het mag uitdrijven tot u, de bron van hoop, om de hoop bij u te zoeken en bij u te vinden. Heere, mag het woord vanmiddag een pijl zijn door u afgeschoten op zondaarsharten. Dan dragen we onze jongeren aan u op. U weet, Heere, in wat voor wereld ze opgroeien, in wat voor wereld ze hun vakantiedagen doorbrengen, hun werk doen, hun opleiding volgen. Wilt u hen, Heere, geven te ontdekken dat geheim van de vrezen van uw naam, en dat ze u mogen zoeken terwijl ze nog jong zijn. Heere, wil u aan hen denken als ze vanmiddag onder ons zijn, en we zeggen u dank dat u hen hier gebracht hebt. Maar wil u uw kerk ook uit hen bouwen? U die het toch beloofd hebt, zolang de zon zal zijn, zal zijn naam worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. Heere, wil u het doen ook onder ons vanmiddag nog? Wilt u zijn met de ouderen? Wil u zijn met degene van middelbare leeftijd? U weet wat er op hen alle afkomt. Wees u met onze alleroudsten die zo dicht bij het sterven gekomen zijn. En in het licht van de eeuwigheid zijn we allen even oud. Want we staan allen op die stip van het menselijke leven. Die stip vergeleken bij de oceaan van de eeuwigheid. En Heere, leer ons om de ernst van dit leven te beseffen. En wilt u ons geven dat we onze ziel als een buit, als een kostbare schat mogen uitdragen, zoals uw woord het zegt. Naar buiten mogen brengen, uit een wereld die ondergaat. Heren, en tegelijk bidden we u ook om wijsheid en om kracht en wat nodig is wanneer we ons werk hebben te doen in deze wereld. Wanneer we leven te midden van zoveel mensen met andere opvattingen en andere gedachten. Wanneer alles zo verwarrend kan zijn en wanneer de vraag in ons hart kan postvatten, zouden de dingen van Gods woord wel waarheid zijn? Wat is eigenlijk waarheid? Heren, wilt u geven dat ook de prediking van uw woord in de Jeruzalemkerk gebruikt mag worden om zulke vragen te beantwoorden. En wil u daar zelf zorg voor dragen, want wij kunnen het niet. Heren, wilt u zo met ons allen zijn. Bijzonder bidden we u deze middag voor de rouwdragenden. Voor hen die treuren om het verlies van geliefden. U kent het verdriet, Heren. En u weet hoe dat verdriet getemperd kan worden wanneer wij mogen treuren als degene die hoop hebben. Maar dan spreekt toch altijd nog het gemis en de lege plaats. En zeker als we met geestelijke banden aan elkaar verbonden waren, dan spreekt dat gemis nog des te meer. Heere, zou u dan juist willen geven uw troost, uw hulp, uw bijstand. En wil u geven dat het woord van vanmiddag dan spreken mag. Maar mogen we dat ook vragen voor diegenen die een geliefde moeten missen. En bij dat gemis komt ook de onzekerheid. Heere, geef ons teerheid als we deze dingen onder woorden brengen. Maar u weet ook van de moeite die dat kan geven. En zou u de genade willen geven om die strijd die er zijn kan in uw hand te geven, Heere. En om te mogen berusten in uw beleid. En tegelijkertijd, Heere, bidden wij of u ons allen wil werkzaam maken met onze eigen ziel. Want dat is nodig en daar spoort toch ook uw woord van deze middag ons toe aan. Wees u zo met ons. U die de harten kent. U die de levens kent. U die de strijd en de vragen kent. Van mensen die met depressie te maken hebben en die door de diepte en de duisternis gaan, wil u hen dragen en wil u hen doorhelpen. We dragen aan u op degenen die strijden moeten tegen hun eigen geaardheid en tegen hun eigen verlangens. Heere, wilt u hen kracht geven om achter u aan te komen en te strijden. Wil u hen genade schenken. We bidden u voor degenen die om andere redenen een kruis dragen. We bidden voor degenen die vreugde kennen. Degenen die nieuw leven mogen verwachten. Heere, wil u geven dat ze biddende, aanstaande ouders mogen zijn. En dat ze het ongeboren leven ook op u de Heere mogen werpen. We bidden u voor de ouders in de gezinnen en de kinderen. Geeft u ze alle wat nodig is. Laat de vrezen van uw naam door genade mogen wonen in ons huis, Heere. Bewaar ons allen er maar voor dat we op een verkeerde manier vroom zouden doen. Want daar prikken niet alleen mensen doorheen, maar daar ziet u ook als de alwetende God doorheen. Maar het is zo nodig dat we in ons hart echt iets mogen kennen van die vrezen van uw naam. Heere, als dat nog ontbreekt in ons leven, willen we toch werken. Wilt u zo met ons zijn? Wees met ons land en volk, sterk onze overheid die we aan u opdragen. Nu de ministerraad weer vergaderd heeft en over enige tijd ook de Tweede Kamer weer terugkomt van het zomerreces. Heere, geeft u wijsheid aan onze overheid en dat ze regeren mag in overeenstemming met uw woord. Gedenk ons vorstenhuis. Wil u ook onder hen werken, Heere? Wees u met het zendings- en evangelisatiewerk. Allen die er werkzaam mogen zijn en hun krachten aan mogen geven, dragen we aan u op met te beden of u moed en kracht wil schenken. En of u boven alles vrucht op de arbeid wil geven. Daar zien al uw dienaren toch naar uit, Heere. En u laat ze nooit zoveel zien dat ze er hoogmoedig mee kunnen worden. Maar u wil ze toch ook wel eens iets laten zien van uw werk op hun arbeid. Om hen te bewaren voor al te grote moedeloosheid. En mag dat ook ontvangen worden. Zo bidden we u ook voor de verkondiging van uw woord onder Israël. Heere, wil u geven dat uw woord mag klinken onder de beminden om der vaderen wil. En dat de prediking van dat woord ook vruchten mag dragen. Opdat er ook uit hen mogen zijn die worden toegebracht, velen, zoals u het zelf hebt beloofd in uw woord. Heere, zo ziet het alles op u. Gedenk deze wereld in nood. We dragen ook de gewonden en de nabestaanden aan u op. Van die aangrijpende gebeurtenis in Genua in Italië. Heere, wat een roepstem komt daarmee ook tot ons. We zullen allemaal wel over de bruggen hebben gereden. En u hebt het ons nog weer eens een keer voorgehouden, ook in deze gebeurtenis, dat wij mensen zijn. En mensen kunnen niet sterven zoals ze geboren worden. Mensen moeten met u verzoend worden door het bloed van uw eigen lieve zoon. Mensen moeten als een vijand gerechtvaardigd worden door u. Dat hebben we nodig, Heere. Laat dat besef zwaar mogen drukken op ons hart, dat we er niet overheen leven. Maar geeft u ook, Heere, dat het ons niet in de wanhoop brengt, omdat we geen uitweg zien. Maar doe ons wel wanhopen aan eigen mogelijkheden. Maar Heere, laat onze hoop gevestigd mogen worden op Jezus Christus, die de enige hoop is. Zo bidden wij. Of u vertroosten wil allen die het schreiend hart tot u verheffen. Of u aan ons wil denken en aan degene die met ons meeluisteren. Of u bewaren wil hen die elders zijn. Of u bijzonder ook denken wil aan hen die op deze dag toch hun werk hebben te doen. Werk van barmhartigheid, werk van noodzakelijkheid. En Heere, als we al te gemakkelijk uw dienst zouden verzuimen, vergeef, schenk een beschamende zegen en breng terug bij onze verantwoordelijkheid. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 73, 12 en 13 willen we gaan zingen. 73, 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En ook het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De collecte zijn voor de eredienst en voor andere bestemmingen die van harte bij u worden aanbevolen. Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Het vierde van Psalm 130 willen we zingen na het amen van de prediking. Hebt u hoop? Heb jij hoop? Als het gaat over de dood en het hiernamaals, heeft de wereld waarin wij leven geen hoop. Dat wordt op allerlei schrijnende manieren duidelijk. Ik denk aan de reclame die ik met verschillende van u in de achterliggende week in Capelle aan de IJssel langs de wegen zag. Een kleine figuur met een zeis in zijn hand, kleine hein, beeld van de dood, maar dan wat vriendelijker voorgesteld, want zo is de gedachte achter die reclame. Wij moeten wat doodvriendelijker worden. En de dood is niet meer zo'n verschrikking als dat we hem ons vroeger voorstelden. Het is een kleine figuur met een zeis in zijn hand. En op die reclame, het is eigenlijk te aangrijpend om het te zeggen, maar ziet u aan die zeis wat strandemmertjes hangen. En dan staat daarbij, het was een fijn mens, maar nu zand erover. En van diezelfde instelling, een paar maanden geleden in het voorjaar, een vergelijkbare reclame. Met diezelfde figuur, met een bosje voorjaarsbloemen in de hand. Pluk de dag voordat ik je halen mag. Dat is de wereld. Die heeft geen hoop voor na de dood. Ja, wel een vage hoop. Na de dood is er misschien toch nog iets, iets moois, iets beters. Het kan niet allemaal voorbij zijn. Maar nu wij, gemeente, hebben wij hoop. Gods woord leert ons dat er echte christelijke hoop is. En daar willen we met Gods hulp vanuit de woorden van onze tekst bij stilstaan. Christelijke hoop in een grote havenstad. Drie gedachten. Allereerst, als die hoop ontbreekt. Want in vers 13 wordt er gesproken over de anderen die geen hoop hebben. En we zullen niet alleen daarop letten, maar op heel de inhoud van vers 13. Als de hoop ontbreekt. In de tweede plaats, waar de hoop ontstaat. Dat zou de vraag kunnen zijn van iemand die het vanmiddag in de kerk toch moet zeggen. Met alle verschil tussen de wereld en tussen mij, maar ik heb geen hoop. Dan wordt de vraag, als het goed is in uw leven, waar ontstaat echte hoop? Dat is het begin van vers 14, waar de apostel zegt, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. En tenslotte, hoe die hoop zich ontvouwt. Dat is het laatste gedeelte van vers 14 en van onze tekst. En vanuit dat gedeelte blikken we dan nog iets vooruit naar de navolgende verzen. Dus, als die hoop ontbreekt, waar die hoop ontstaat en hoe die hoop zich ontvouwt. Zo keren wij vanmiddag, gemeente, nog weer een keer terug naar de stad Thessalonica in Noord-Griekenland. We hebben daar in de achterliggende tijd verschillende keren vertoefd in gedachten. En we hebben een van de eerste keren gehoord hoe Paulus naar die wereldstad, naar die havenstad werd toegestuurd. Zijn weg werd door de Heilige Geest naar die plaats geleid. En Paulus heeft daar het evangelie verkondigd gedurende, zoals Handelingen 17 dat zegt, 3 sabbatten. Dat zijn, wij zouden zeggen, 3 zondagen geweest, maar dat zijn ook de tussenliggende dagen geweest. Dus 3 weken lang heeft de apostel daar het woord gepredikt. En toen heeft hij over allerlei dingen gesproken, en we hebben dat al een keer nagegaan met elkaar, maar toen heeft Paulus ook gesproken over de wederkomst van de Heer Jezus. Dat Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Die dag van vreugde en van onuitsprekelijke blijdschap voor allen die de verschijning van Christus mochten liefkrijgen. Maar ook die dag van huiver en van verschrikking voor allen die hem dan voor het eerst zullen zien als degene die zij doorstoken hebben. Paulus heeft gesproken over de wederkomst, dringend, waarschuwend, denk ik ook. Dat denk ik niet alleen, maar dat wordt ook duidelijk uit andere versen in ditzelfde 4e hoofdstuk, onder andere vers 6. Maar toen Paulus sprak over de wederkomst, toen is dat door de Thessalonicenzen toch niet goed begrepen. Toen zijn er onder het luisteren van die preken verschillende misverstanden gerezen. Dat kan dus. Dat is ook een les die we ter harte moeten nemen. Dat wij, al luisterend naar het woord van God als dominee, maar ook al luisterend naar de prediking van dat woord in de kerk, dat wij gehinderd kunnen worden door allerlei misverstanden. En dat maakt dan nog weer eens een keer duidelijk wat voor feilbare, gebrekkige mensenkinderen wij alle zijn. En dat moet ons, nee, niet eindeloos onzeker maken in de gedachte, ach, niemand kan de waarheid echt vaststellen. Maar dat moet ons opnieuw uitdrijven tot de Here met het gebed om bewaard te worden voor misverstanden. En het gebed of de Here ons een licht wil geven. Zoals de dichter van Psalm 119 daar verschillende keren om bidt. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen zou gedragen. Dat gebed. Maar wat waren dan precies de misverstanden in Thessalonica als het ging over de wederkomst? 2. En die maken ook duidelijk het gedeelte dat we hebben gelezen als onze schriftlezing van vanmiddag. Het eerste was dat de Thessalonicenzen dachten dat de wederkomst van de Heer Jezus zo dichtbij gekomen was, zo aanstaande was, dat ze wel konden stoppen met werken. Ze meenden dat ze hun baan wel konden opzeggen, dat ze hun werk wel konden neerleggen, want de Heer Jezus zou toch heel spoedig wederkomen en dan was eigenlijk nog maar 1 ding belangrijk om je daar bijzonder op voor te bereiden. En daarbij dachten die mensen waarschijnlijk ook nog eens alleen maar aan zichzelf, want als ze dan in financiële nood kwamen, dan moesten ze ook maar onderhouden worden door anderen. Begrijpt u het goed? Ik spreek over mensen die konden werken en die dat toen toch niet deden. Niet over mensen die dat niet kunnen. Dat is iets anders. Maar de Thessalonicenzen, ze konden werken. Maar om overgeestelijke reden, door dat misverstand, de wederkomst is heel dichtbij, Christus kan morgen wel wederkomen en dan moet ik niet meer met die aardse dingen van mijn werk bezig zijn, daarom stopten ze. En tegen die achtergrond moet u lezen wat we hebben gehoord vanuit vers 11 en vers 12. Waar de apostel zegt, wij vermanen u dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen. Daar zegt de apostel heel nuchter, ga nou maar weer gewoon aan het werk. Als u dat kunt. En als u werk hebt. Ga maar gewoon aan het werk. Werk maar met uw handen. We vermanen u daartoe. Want het is geen geestelijke houding om uw werk om dat soort dingen neer te leggen. De Heere vraagt van ons dat als we kunnen werken. En er is werk voor ons. We dat werk ook zullen verrichten. Opdat gij, vers 12, eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van noden hebt, niets nodig hebt van anderen wanneer dat niet nodig is. Dat was het eerste misverstand. Gods woord is ook altijd weer nuchter, gemeente, en dat hebben wij ook altijd weer te zijn. En dan het tweede. Ja, dat is een ander misverstand, ook ten aanzien van de wederkomst. Want de weken gingen voorbij en de Heer Jezus kwam niet terug. En die weken werden maanden. En toen gebeurde het in de gemeente van Thessalonica dat er mensen stierven. Dat er ook onder Gods kinderen waren die stierven. En dat bracht de Thessalonicenzen in grote verwarring. Hoe kan dat? Paulus heeft toch gepreekt dat de Heer Jezus zal terugkomen. En Paulus heeft dat zo levendig gepreekt dat ze zich al voorstelden dat ze daar allemaal bij aanwezig zouden zijn. En dat ze dat allemaal zouden zien. En nu zijn er mensen gestorven. Mensen die de Heere mochten kennen door genade en mochten vrezen, die het echte, het ware geloof deelachtig waren geworden, voor zover wij dat als mensen van een ander kunnen zeggen. Die mensen die stierven ook, en hoe zou het nu met die mensen zijn? Dat was de bange vraag die er kwam in het hart van de Thessalonicenzen. Zouden die mensen tevergeefs geloofd hebben? Zouden ze tevergeefs tot bekering zijn gekomen? Nu rust hun lichaam in het graf. Zouden ze er straks niet bij zijn als Christus wederkomt? Zouden ze verloren zijn? Die vragen. Als de duivel, gemeente, niet kan voorkomen dat het woord in uw oren klinkt. Dat is de eerste list van de duivel. De eerste list is dat hij zal proberen om ervoor te zorgen dat het woord niet in uw oren klinkt. Dan is de duivel snel klaar. Maar als die list van de duivel, en die list heeft hij ook toegepast in Thessalonica, want de duivel heeft erop aangewerkt dat het woord, de prediking uit die stad verdreven werd. Leest u het nog maar eens na in Handelingen 17. Maar als de duivel met die list niet bereikt wat hij wil bereiken, dan zal hij dus nog misverstanden gaan zaaien. Om mensen van troost te beroven, ook dat. En tegen die achtergrond klinken dan de woorden van onze tekst. Laten we ze maar gaan lezen en zo nu en dan een woord onderstrepen. Dat is vaak de beste manier om die wat moeilijke versen in de brieven van Paulus te behandelen. Ook wanneer u die brieven voor uzelf zou lezen, dan kan het dienstig zijn om wat kortere gedeelten aandachtig te lezen en opnieuw te lezen en voor uzelf in gedachten zo eens wat woorden te onderstrepen en daar wat over na te denken om die lange zinnen van de apostel wat te gaan begrijpen en te verstaan. We gaan dat nu ook doen. Doch, broeders. Daar klinkt de liefde van de apostel in door. Daarmee wijst hij op de band die er ontstaan is onder de prediking van het woord tussen hen en tussen hem, broeders. Daar spreekt hij ze mee aan in genegenheid en in liefde. Eigenlijk op een wat vergelijkbare manier, al is de situatie heel anders, als dat die knechten van de Aman zeiden tegen hun meester vanmorgen, mijn vader, doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt. Onder dat woordje onwetende zetten we ook even een streep in gedachten. Het was in de tijd dat Paulus zijn brieven schreef heel gewoon om deze zin te gebruiken. Ik wil niet dat u onwetend bent. En dan kwam het onderwerp. Maar als Paulus deze zin gebruikt, is dat niet maar een lege gewoonte. Maar dan schrijft Paulus die woorden op gezag van de Heere. Geleid door de Heilige Geest, dan staat daar eigenlijk de Heere achter en dan zegt de Heere tegen de Thessalonicenzen, ik wil niet, kinderen van God in Thessalonica, dat gij onwetend zijt. Want onwetendheid in de geestelijke dingen zorgt ervoor dat een mens van veel troost beroofd blijft. Daar moeten we ook eens over nadenken. Onwetendheid in de geestelijke dingen kan een mens zoveel troost onthouden. Dat zegt de Heere vanmiddag ook nog tegen ons en heel bijzonder wel tegen zijn kerk en tegen zijn erfdeel. Ik wil niet dat gij onwetende zijt. Wat betekent dat? Ach, zegt iemand, dat betekent dan dat ik een bepaald niveau moet hebben. Nee, dat betekent het niet. Gelukkig niet. De Heere vraagt niet naar je niveau of naar uw niveau. De Heere vraagt wel van ons dat we het woord van God zullen lezen en zullen onderzoeken om daardoor geestelijke kennis te krijgen. Om dat woord biddend te lezen. En dan is het echt waar, als ik het zo eens zeggen mag, dat iemand met een niveau dat wij zouden kunnen aanduiden als een lager niveau, soms onder de zegen en door de genade van de Heere veel meer en veel diepere geestelijke kennis heeft dan iemand die in het gewone leven functioneert op heel hoog niveau. Dus voor de Heere gelden er geen eisen van niveau. Het is wel zo dat we de Heere ook moeten zoeken en moeten liefhebben met ons verstand. Dat is ook wat de wet eist. Dus als je een goed verstand gekregen hebt, dan lees je als het goed is ook stevige kost. Toch? Op het gebied van Gods woord. En dan lees je niet alleen een makkelijk stukje hier en een makkelijk stukje daar, maar dan zul je je toch ook moeten verdiepen. Dat vraagt de Heere wel van ons. In de achterliggende weken las ik het nog bij een van de oudvaders, dat trof me wel. Die ging de zonde aanwijzen, heel concreet. En toen zei hij, een van de zonden waarvan u zich bekeren moet in zijn preek is de onkunde. De onkunde. Gebrek aan kennis. Ja, moeten we dan maar zoveel mogelijk wijsheid zien te vergaderen en geleerdheid? Nee, daar gaat het dus niet om, gemeente. De wijsheid op zich en de kennis op zich maakt opgeblazen, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om Gods woord te onderzoeken. Om er iets goeds over en bij te lezen. naar de verstandelijke vermogens die de Heere aan ons gaf. En opnieuw, dan is het in de wijsheid van de Heere opgesloten dat de Heere mensen met weinig kennis naar de mens gesproken soms diepe geestelijke kennis kan geven. Kennis die vaak ook door overdenking gevoed wordt. Ik wil niet dat gij onwetende zijt. We lezen verder in onze tekst, vers 13. Want Paulus spitst dat dan vooral toe op een bepaalde kwestie, en we hebben dat eigenlijk al gezien, niet onwetend van degene die ontslapen zijn. Wat bedoelt de apostel? Hij bedoelt mensen die door genade in Christus gestorven zijn. Mensen die door genade tijdens hun leven in Christus overgebracht werden. Die door een echt geloof, een levend geloof, aan Christus verbonden werden. En die toen zijn gestorven. En die duidt Paulus aan als mensen die ontslapen zijn. Dat is een bekende Bijbelse uitdrukking. Maar een prachtige Bijbelse uitdrukking die precies aangeeft wat de dood is van een kind van God. Ontslapen. Dat betekent dat het lichaam, dat zo moe gestreden kan zijn aan het einde van een mensenleven, dat het lichaam van een kind van God mag gaan rusten. Met het vooruitzicht op de dag van de wederopstanding. Want op slapen volgt opstaan. Dat ligt ook in dat beeld. Degene die ontslapen zijn. Dan kunnen de omstandigheden zo ontluisterend zijn. Zo moeilijk zijn, zo verschrikkelijk zijn. Ik denk aan een Bijbels voorbeeld, Stefanus. Hoe Stefanus gestorven is, zo net buiten de poort van Jeruzalem. Terwijl de Joodse leiders die zware stenen in hun handen hebben genomen en naar Stefanus hebben toegeslingerd. En hij gewond is en zijn beenderen gebroken zijn. En zijn lichaam misschien wel helemaal verminkt was en toen nog begraven is. Maar, staat er dan in Gods woord, Handelingen 7... En Stefanus ontsliep. Dat is de triomf van genade, gemeente. Dat is de triomf van Gods woord. Ook als een mens sterft onder zulke vreselijke, moeilijke omstandigheden. Maar als die nou in Christus mag sterven. Als die nou door genade, door het geloof aan Christus verbonden is geworden en hij sterft dan ontslaapt hij toch. Dan blijft er rust over voor het lichaam. Dan mag zijn ziel naar de Heere in de hemel en dan komt de dag dat hij in heerlijkheid zal opstaan, ontslapen. Misschien hebben de Thessalonicenzen dat wel geweten, gemeente. Calvijn die wijst op die mogelijkheid in zijn verklaring. Die zegt misschien hebben ze het wel geweten. Maar is dat besef weggezakt? Zoals het echt wel eens kan zijn bij iemand die genade mag kennen. En dan sta je bij het ziekbed. Of dan sta je bij het sterfbed. Of dan sta je bij het graf. En dan denk je, oh wat erg toch. Maar dan zijn je ogen niet meer gericht op deze werkelijkheid. De werkelijkheid van het ontslapen. En begrijpt u me goed, het is erg als een geliefde van onze zijde wordt weggenomen. Dat is een verlies. Dat geeft verdriet. Maar er is vanuit het woord van God troost over degene die ontslapen zijn. Daar schrijft de apostel dan ook verder over. We lezen nog wat verder in vers 13. Opdat gij niet bedroefd zijt. En dan moet u doorlezen. Want deze woorden zijn nog wel eens misverstaan, alsof de apostel Paulus hier zou willen zeggen, ik wil niet dat ge onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, punt. Met andere woorden, als een kind van God sterft, ja, dan mag je eigenlijk helemaal niet meer bedroefd zijn, dan mag je niet treuren, dan mag je niet verslagen zijn, dan mag je zo iemand niet meer missen. Maar dat is niet wat de apostel bedoelt. Het gemis spreekt. En de Heer Jezus zelf heeft geweend bij het graf van Lazarus. En van de gemeente hebben we gelezen in Handelingen dat die gemeente ook rouw kende als een van de apostelen of een van de steunpilaren van die gemeente werd weggenomen. Rouw is ook een Bijbelse zaak. Verdriet is een Bijbelse zaak. Maar u moet verder lezen en in die zin er staat, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. En dan gaat Paulus in één keer wijzen op dat ontzaglijk grote verschil. Als iemand nu sterft in Christus, als iemand ontslapen mag in Christus, of als iemand leeft buiten Christus. En als het gaat over het leven buiten Christus, dan is de apostel daar heel stellig in. Dan zegt hij het hier eigenlijk in heel algemene bewoordingen. Kijkt u maar, dan zegt hij niet, opdat ge niet bedroefd zijt gelijk als sommige anderen die geen hoop hebben, maar dan zegt hij gelijk als de anderen. Zo was het in Thessalonica. Onder al die mensen die voortleefden buiten Christus, dat zijn, zo laat de apostel zien, mensen zonder hoop. Geen hoop voor het lichaam, dat hadden de mensen in die tijd ook helemaal niet. Die geloofden het lichaam vergaat en dat komt nooit meer tot leven en dat wordt nooit meer opgewekt. De heidenen in die tijd. Maar de heidenen in die tijd hadden ook geen echte gegronde hoop voor de ziel. Die geloofden dat de ziel van een gestorvene na dit leven nog een soort schimmenbestaan leidde. Ergens in de plaats van de doden, de onderwereld zoals de Grieken dat noemen. Maar er is een bekende uitspraak van een van de Griekse dichters die heeft gezegd, je kunt beter dagloner zijn op de aarde dan koning in de onderwereld. Dan koning in het rijk van de dood. Het was geen plaats waar de heidenen naar uitzagen. De heidenen hadden geen echte hoop en geen echte verwachting. En als ze het wel hadden, dan snijdt de apostel die hoop hier helemaal af. Want het is geen echte hoop. Kijken wij gemeente niet in een spiegel? Als het gaat om onze tijd. Nog een keer, deze wereld, voor zover ze een wereld is buiten Christus, is een wereld zonder hoop. Als het gaat over het hiernamaals. Geen hoop. Natuurlijk, mensen hopen wel wat. Uw collega's, uw buren die zonder Christus voortleven, die hopen misschien wel wat. Die spreken misschien wanneer een mens gestorven is ook ineens nog wel over een hemel. Maar het is geen gegronde hoop. Begrijpt u het goed? Ik wil dat niet hard zeggen. En ik wil vanmiddag ook niemand pijn doen. Maar ik wil wel het woord van de apostel, het woord van de Heere doorvertalen naar vandaag toe. Wij leven in een wereld die buiten Christus geen hoop biedt. En dan moeten we eens doorheen proberen te kijken. Dat moest, is meer door ons beseft worden. Die wereld waarin alles draait om het lichaam. Waarin het lichaam verheerlijkt wordt. En de schoonheid van het lichaam verheerlijkt wordt. En tegelijkertijd het lichaam toegetakeld wordt met allerlei tatoeages. Zo onchristelijk als wat. Zo onbijbels als wat. Maar dat is de wereld waarin we leven. De wereld waarin het lichaam verafgood wordt. En waarin de mensen dag in dag uit bezig zijn met zich mooier te maken. De wereld waarin alles draait om genieten en om het leven hier en nu. En om het eruit halen wat erin zit. Precies zoals die advertentie, die reclame het zei. Pluk de dag voordat ik je halen mag. Dat is precies de vertolking van laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Maar geen hoop. Wel genieten, wel eruit halen wat erin zit, maar geen hoop. En wij, u, jij, ik, hebben wij heel persoonlijk hoop? Dat is de vraag. Hebt u hoop? Heb jij hoop? Want we zouden ook in de kerk kunnen zitten. Maar toch zonder hoop. En dan. Volgend jaar. En ik stel me niet boven u, ik ga naast u staan. Maar volgend jaar, als de Heer het geeft, weer met vakantie. En nog een keer genieten van een paar mooie weken rust. En in het weekend genieten van wat rust. En misschien genieten van je werk. En zo voortleven. En om je, misschien wel om je geweten te sussen nog naar de kerk op zondag. En zo voortleven. En dan over 2 jaar nog een keer, totdat we oud en ziek worden. En dan sterven zonder hoop. Gemeente, gaat die vraag al in uw hart dringen? Jonge vrienden, gaat die vraag al in jouw hart dringen? Als je nog jong bent, als je misschien net een paar jaar getrouwd bent, als het leven je misschien wel toelacht, maar gaat die vraag al dringen, waar vind ik echte hoop? Waar ontstaat de echte hoop? We gaan verder lezen in onze tekst, begin van vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. En daar houden we een ogenblik halt. Dat stukje. In die woorden maakt de apostel duidelijk waar de echte hoop ontstaat. Waar ontstaat die hoop? In een gestorven en opgestane Heer Jezus Christus. En buiten hem is er geen echte hoop. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. U begrijpt wel, daar bedoelt de apostel niet maar het historische geloof. Dat is wel een zegen als je dat hebben mag, maar dat is niet genoeg. Weten met je verstand en ermee eens zijn dat de Heer Jezus echt gestorven is en ook dat hij echt is opgestaan. Dat historische geloof, dat is niet genoeg. Wat bedoelt de apostel dan? De apostel bedoelt hier het zaligmakende geloof. Dat echte geloof. Dat geloof dat de Heere werkte, ook in die grote havenstad Thessalonica, toen Paulus daar kwam en toen Paulus daar preekte over wie? Over een stervende en een opstaande Heer Jezus Christus. toen de apostel het Lam van God heeft getoond in de prediking. Toen hij dat Lam van God heeft uitgeschilderd op zijn weg naar het lijden en naar het sterven, naar Golgotha. Toen Paulus Jezus Christus en die gekruisigd heeft gepredikt. Toen Paulus Christus heeft gepredikt als dat triomferende lam dat de dood overwonnen heeft en is opgestaan. En toen Paulus, mag ik het vanmiddag eens in een beeld zeggen. Toen Paulus als de prediker van het evangelie dat lam van God in zijn armen heeft genomen. En toen die zich zo naar de Thessalonicenzen voorovergebogen heeft en heeft gezegd: zie, het Lam van God, kom toch met uw verzondigde leven en kom toch met uw onreine handen en strek uw handen uit en steun op dit Lam. En toen Paulus zo de Heer Jezus Christus gepredikt heeft, als dat Lam van God, toen hij zo onwaardige zondaren heeft genodigd en heeft gezegd: o, dat u toch zou steunen op dit Lam. Toen zijn er geweest in Thessalonica die, misschien dat u het zich nog herinnert van die preek over Handelingen 17, die geloofden en letterlijk stond er, ze werden overtuigd. Gods geest overtuigde hen van hun verlorenheid, jazeker. Van hun hopeloosheid buiten Christus, jazeker. Van de macht en van de gewilligheid van Christus om hen zalig te maken, ook daarvan. Van het feit dat ze zo verloren en zo schuldig als ze waren mochten steunen op dat Lam. En toen hebben ze niet anders meer gekund dan steunen op dat Lam. En u? En jij? Want het is in de kerk altijd weer hetzelfde. Altijd weer wordt onze schuld gepredikt en onze ellende en onze verlorenheid. Maar ook altijd weer wordt schuldigen en verlorenen toegeroepen dat ze zouden komen om te steunen op dat Lam. Alleen daar, gemeente, ontstaat echte hoop. En buiten Christus is er geen hoop. Dat denken wij misschien wel. Nou ja, een leven lang in de kerk. Dit gedaan, dat gedaan. Dan is het toch wel. Buiten Christus is er geen hoop. Dominee, kan u daar nog iets meer van zeggen? Laat ik het proberen vanmiddag om er nog iets meer van te zeggen. Van dat wonder, als de Heere je aan de ene kant laat zien hoe alles aan je eigen kant om zalig te worden steeds hopelozer wordt. Want dat is ook wat de Heere doet. Dat hij je eigen hoop gaat afnemen. Die hoop die Job of een van zijn vrienden ergens vergelijkt met de hoop van een spinnekop. Die wel een web weeft, maar het komt uit hemzelf voor en daar waant hij zich veilig in totdat er iemand aankomt en met één maai van zijn hand heel dat spinnenhuis wegmaait. Maar als de Heere je eigen hoop gaat wegnemen, en dat doet pijn, dat is geen weg die wij begeren. Als je ook in de kerk ondervindt dat het aan jouw kant, aan uw kant steeds hopelozer wordt. En u misschien in uw opstand wel eens bij uzelf zegt: maar nou ga ik niet meer. Want alle hoop wordt onder mijn voeten weggeslagen. Maar als de Heere de hoop onder uw voeten wegslaat, en dat doet de Heere, eigen gemaakte hoop wegslaan onder je voeten, dan doet hij het met de bedoeling dat je als een hopeloze zult vallen in de armen van die ene die de levende hoop is. Daar werkt de Heer op aan. Wat een wonder als een mens, al is het van verre, iets mag gaan zien van dat lam. En als er hoop mag komen in zijn leven, net zoals we dat in die illustratie van de Aman hebben gezien, dat er hoop kwam, dat er nu nog redding is aan de andere kant, maar die hoop brengt een mens dan ook in beweging. Die hoop drijft een mens ook uit. Die hoop laat een mens niet rustig voortleven buiten Christus. En wat een wonder als een mens gans hulpeloos tot hem gevloden, in hem zijn redder vindt. Als u steunen mag op dat lam, voor het eerst met een bevende hand of bij vernieuwing, hoe die hoop ontstaat. Gemeente, ik kan u geen andere weg wijzen, ook vanmiddag, als u die hoop mist, dan deze weg. Om zo hopeloos en zo hulpeloos als u bent, tot hem te vluchten. En uw hoop in hem vast te maken. Hoe die hoop zich ontvouwt, onze laatste gedachte, nog iets daarover. Ja, dan gaat de apostel het nog toespitsen in vers 14. Alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Heel kort nog iets daarover, maar ik wil daar toch iets over zeggen. Wat is dan die hoop en hoe ontvouwt die hoop zich? Allereerst, en dat hebben we eigenlijk al gezien, in een gans ander beeld van het sterven. Sterven is iets onnatuurlijks. Iets tegennatuurlijks. Een gewelddadige scheiding van ziel en lichaam. Iets wat er van de beginnen zo niet geweest is. En daardoor pijnlijk, verdrietig, moeilijk. Maar toch, we lezen nog één keer goed onze tekst, vers 14b, voor Gods kind, voor allen die door een waar geloof mochten steunen op het lam, is het ontslapen in Jezus. Voor Gods kind is de dood toch een doorgang tot het eeuwige leven, al is het misschien een hele nauwe doorgang. En al weet een kind van God misschien niet hoe hij er doorheen moet. En al kan hij 1000 keer vrezen dat het nog verkeerd met hem afloopt. Maar het is een doorgang door het eeuwige, tot het eeuwige leven. En een afsterven van de zonde. Die zonde waarvan u, kind van God, als u op uw plaats bent, zo'n last hebt. En waartegen u strijdt, maar die u er nooit helemaal onder kunt krijgen. Waaronder u zucht en waar u verdriet van hebt. Maar sterven is ook afsterven van de zonde. Daarom wordt bij een begrafenis van een kind van God nog wel eens gezegd: wat van hem of haar was, dat blijft achter in het graf. Maar wat van God was, dat zal eeuwig juichen. Tot zijn eer. Ontslapen, dat is iets van die christelijke hoop. En Gods kinderen, die worden aangespoord vanuit het woord van deze middag om zich daarin te oefenen, biddend. En dan nog iets. Wat gebeurt er dan als zo'n kind van God gestorven is, ontslapen is in Jezus? Ik zei al, dan wordt zijn lichaam ter ruste gelegd in het graf. Dan gaat zijn ziel van stonden aan op het moment dat zo iemand de laatste adem uitblaast naar de hemel om voor altijd met God te zijn en met Christus te zijn. Dat heeft de Heer Jezus gezegd tegen de moordenaar aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar dan komt de dag, en daar schrijft de apostel hierover in vers 14. Dan komt de dag dat God degenen die ontslapen zijn in Jezus, ook met hem weer zal wederbrengen, zal terugbrengen. Dus als Christus op de wolken van de hemel verschijnt bij zijn wederkomst, dan neemt hij heel zijn triomferende kerk, al die zielen die al in de hemel juichen tot eer van zijn naam, ook van Gods kinderen uit de gemeente van Kralingen. En van waar dan ook, dan neemt Christus heel die wolk van getuigen met zich mee. En dan geeft hij ze in die ogenblikken een verheerlijkt, een nieuw lichaam. En dan worden die zielen allemaal verenigd met het lichaam. En dan zullen degenen die ontslapen zijn, ook getuigen zijn van die grote dag der dagen. Van de wederkomst. Dat is het antwoord van Paulus op die bange vragen van de Thessalonicenzen. Zijn Gods kinderen die gestorven zijn nu verloren? Zullen ze nu die dag van de wederkomst niet meer beleven? Christus zal ze terugbrengen. En hij zal ze een nieuw, een onvergankelijk lichaam geven, opdat ze met ziel en lichaam hem mogen grootmaken. En dan is heel Paulus' zijn vermaning erop gericht, slot van vers 18, dat Gods kerk elkaar zal vertroosten met deze woorden. En nu is het gemeente één van tweeën. Of dat woord zet ons er vanmiddag buiten. Want al zou u veel godvrezende mensen in uw familie hebben die zalig zijn gestorven. Al zou u vertroost worden met wat u te horen krijgt over uw vader of over uw moeder die in Jezus ontslapen is, om die Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Maar als u nou niet aan zijn kant staat, dan zal die dag voor u toch geen troostdag zijn, maar een dag van verschrikking. Daarom komt er zo heel persoonlijk voor ons allen op aan. Zeker, er ligt troost, er ligt diepe troost. En die valt er deze middag ook over het sterven van Gods kinderen. Maar het komt er voor ons allen zo persoonlijk op aan. Nog twee dingen heel kort. Het eerste, iemand zegt, dominee, als je het nou niet zeker weet. Of als er nou bange twijfel is. Over diegene die me zo lief was. Maar ik heb die hoop niet. En ik heb die troost niet. Misschien is dat wel een gevecht in het leven van iemand van ons. Een zielenstrijd. Voor u. Hoe is het toch? En waar is hij of zij toch, en als het nu niet goed is, wat dan? Vraag de Heere of hij het van u wil afnemen. Vraag de Heere of hij u wil geven dat u mag berusten in zijn vrijmachtige leiding. En er zijn ook dingen die de Heere voor ons verborgen houdt. De Heere geeft ons niet van de aarde te blikken in de hemel of in de plaats van de eeuwige verlorenheid. Ik denk dat we daar uiterst voorzichtig mee moeten zijn. Maar als er wel bange vragen in uw hart zijn over deze of gene die u zo lief was, vraag aan de Heer of hij het van u wil afnemen. En of hij u, en dat is het laatste voor vanmiddag, en dat is voor ons allemaal, of hij u werkzaam wil maken met uw eigen ziel. Nu het nog kan. Want de Heere zegt het nog, ook vanmiddag. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De Heere heeft het nog gezegd in zijn woord dat hij geen lust heeft in de dood van een goddeloze, maar daarin dat je je zou bekeren en dat je zou leven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, u weet als de grote kenner van de harten wie er troost nodig hebben. En wil u geven dat ze troost mogen putten uit uw woord. En als er in hun leven strijd is en vragen, als er onzekerheid is, wil u geven dat ze het kwijt mogen raken aan u. En wil u ons boven alles geven, wie we ook zijn, dat we onze enige hoop mogen zoeken en mogen vinden in de Heer Jezus Christus, van wie de apostel zegt, die onze hoop is. Heere, heilig dit woord, met veel gebrek gesproken, maar heilig het aan ons hart, tot bekering, tot onderwijs, tot vertroosting. Gedenk ons in deze pas begonnen week, in alle moeite en in alle zorgen die er kunnen zijn, ook in de vreugde. Breng u ons allen aanstaande zondag weer onder uw woord samen. Bewaar ons voor de zonde, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 17, het 8e vers, is de slotzang. 17, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.